Gemeente van Jezus Christus, zo mag ik ons noemen. Klein stukje van de wereldwijde kerk die op zondag overal samenkomt in deze wereld. Het is goed dat we hier zijn. Samen. Een goed voornemen in praktijk gebracht. En ook als je gekomen bent uit gewoonte, dan is dat goed. Een goede gewoonte. Ook als je gekomen bent uit nieuwsgierigheid, prima. Verlangen naar iets nieuws zorgt voor groei. Een nieuw jaar, iets voor goede voornemens. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Goede voornemens kunnen ook frustrerend zijn. Vooral als blijkt dat het niet lukt om ze in praktijk te brengen. Misschien hebben jullie wel eens gehoord van Blue Monday. De deprimerendste dag van het jaar, dat is de derde maandag van januari, als we moeten vaststellen dat het niet gaat lukken met die goede voornemens en we daardoor zeer gedeprimeerd raken. Dus geen goede voornemens, gewoon doen. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens, zeggen we. De hel? Daar spreken we tegenwoordig niet meer over. In ieder geval niet over de hel als plaats waar je na dit leven gestraft gaat worden. Ik werd pas gewezen op de titel van het boekje, het kwam voorbij ergens, Waarom de wereld een hel nodig heeft, van Arnold Huygen, professor aan de Protestantse Theologische Universiteit in Nederland. En ik las daar dat er veel definities zijn van de hel. Eén ervan is een plek waar mensen zichzelf en elkaar buitensluiten. Een plek waar mensen zichzelf en elkaar buitensluiten. En als we dat tot ons door laten dringen, dan kan onze stad een hel worden als we mensen uitsluiten. Polarisatie. Dat is het benadrukken van de tegenstellingen. Dat leidt tot uitsluiting. We trekken ons dan terug in onze eigen burcht, de burcht van ons eigen gelijk. Maar laten we eerlijk zijn, geen van ons kan alle gelijk van de wereld hebben. Onze prachtige wereld is zo complex dat niemand van ons alleen de waarheid kan bezitten. We hebben elkaar nodig om iets van het leven te leren begrijpen. In eerste instantie klinkt dat bedreigend. Als je het denkt te weten, dan geeft dat een gevoel van rust, van houvast, zekerheid, gelukkig. Maar je weet het nooit helemaal. We moeten luisteren naar elkaar, nieuwsgierig luisteren. Luisteren om te leren en mooie dingen te ontdekken. Dat zullen we straks ook horen vanuit dat Bijbelverhaal. Maar nog even dit. Onze overtuigingen maken deel uit van wie wij zijn. En informatie die daartegenin gaat, bedreigt de kern van onze persoonlijkheid. Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat als je een mening te horen krijgt die loodrecht tegen jouw mening ingaat, dat dat hetzelfde gevoel geeft als een klap in je gezicht. En daar verzetten we ons tegen. We willen onze overtuigingen en wie we zijn liever niet ter discussie stellen. Maar laten we eens vragen stellen in plaats van onze mening te uiten. Kinderen hebben nog maar weinig overtuigingen en zijn daarom flexibeler in het aannemen van iets nieuws. Moeten we daarom misschien als de kinderen worden, zoals Jezus tegen zijn leerlingen zei? Dat Bijbelverhaal wat Alida net voorlas, de wijzen uit het oosten, dat is zo'n verhaal waar de nieuwsgierigheid ontbreekt. Een verhaal vol van angst aan de ene kant en onverschilligheid aan de andere kant. Angst en onverschilligheid. Wij protestanten, wij noemen het de wijzen. Niet de koningen, maar de wijzen in navolging van Luther. In de Rooms-Katholieke Kerk worden ze de koningen genoemd. En het zouden er drie zijn. Elk vertegenwoordigen ze een mensenras. Drie koningen, zoals de koningen die genoemd worden in die psalm, psalm 72. Daar gaat het over de koningen van Tarsus en de kustlanden. Laten zij hem geschenken brengen. De koningen van Seba en Saba laten ook zij schatting afdragen. Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem, alle volken voor hem dienstbaar zijn. Kijk, wordt er dan gezegd, die rechtvaardige koning uit psalm 72, die we samen gelezen hebben, die bestaat niet. Zo'n rechtvaardige koning is ondenkbaar. Er is geen enkele vorst te bedenken die zo rechtvaardig is als deze uit die psalm. Er is er maar één die werkelijk rechtvaardig is. Koning Jezus. En als dan de drie koningen uit het oosten komen, dan zien we daarin een vervulling van dat wat we in Psalm 72 gezongen wordt. Wat we ook zongen. Maar let op, in het evangelie wat gelezen werd, gaat het niet over drie koningen. Er wordt niet gesproken over drie koningen. Matthäus noemt ook geen aantal. Hij schrijft over magiërs. Magiërs. Die zijn blijkbaar bezig met sterrenkunde, of wij zouden het misschien kunnen zeggen astrologie. Ze lezen de sterren. En aan de hand van wat zij lezen in de sterren, verklaren zij het heden of voorspellen zij de toekomst. Dat is niet iets van vroeger. Ook onze generatie heeft veel interesse in dat wat er in de sterren geschreven staat. En dan denken we aan horoscopen. Ik denk dat de meesten van ons wel weten welk sterrenbeeld, onder welk sterrenbeeld ze geboren zijn. Toch? De meesten hebben daar wel enig idee van. Ik weet dat ik een ram ben. En Alida ook. En die kunnen dan wel eens... dat wordt dan gezegd. Dat, we weten dat vaak wel. Maar dat is niet het enige. Ook de NASA en de ESA... ruimtevaartorganisaties die aan de hand van wat er te ontdekken is in het heelal, onze geschiedenis en onze toekomst onderzoeken. De sterren zijn zeer interessant. En dat deden die magiërs, die wijzen dus ook, die keken naar de sterren. Ze hadden een slechte naam onder de Joden. Het was de Joden namelijk verboden om zich op zo'n manier met de sterren bezig te houden. Dat mocht niet. Maar Matthäus vertelt ons dat nu juist deze sterrenkijkers in Jeruzalem aankomen en met het verhaal dat er een koning is geboren. Je zou denken, die gasten worden uitgelachen en met een kluitje in het riet gestuurd. Maar nee, we hoorden, koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde. En heel Jeruzalem met hem. Waarom schrikken ze zo? Dat wordt ons op zich niet verteld, maar van koning Herodes kunnen we ons dat misschien voorstellen. Hij is namelijk vuurbang voor concurrentie. Herodes is vuurbang voor concurrentie. Hij denkt een koning geboren, lieve help. Het is de angst van de dictators. Misschien, het is de angst van de dictators. Je hebt wel de macht, maar je moet voortdurend op je hoede zijn. Er kan zomaar iemand zijn die jouw plek wil innemen. Dictators hebben schrik van dit soort berichten. Maar waarom schrikt dan heel Jeruzalem? Nou, misschien omdat ze koning Herodes kennen als een wreed en angstig mens. Die zomaar over kan gaan tot terreur. En je weet dan maar nooit wie daar het slachtoffer van gaat worden. De schriftgeleerden en de hoge priesters, wij zouden ze tegenwoordig zeggen de theologen en de kerkleiders, die worden erbij gehaald om eens na te gaan van wat zou dat kunnen zijn. Hebben zij misschien enig idee van een koning en zo ja, waar zou die koning dan geboren moeten gaan worden? En de Joodse wijzen komen al gauw met een antwoord. Als een koning geboren zal worden, als dat de Messias is, dan wordt hij geboren in Bethlehem in Judea. En vervolgens trekken ze met z'n allen de hele bende naar Bethlehem. Dus niet. De wijzen gaan alleen op pad. De wijzen gaan alleen op pad. Weliswaar met de opdracht van Herodes om hem te vertellen waar ze het kind vinden, maar de schriftgeleerden en de hoge priesters, die blijken niet geïnteresseerd. Zo schetst Matteüs ons de angst en de onverschilligheid van gelovige mensen die iets nieuws horen en die niet nieuwsgierig zijn. Het zijn dan ook vreemdelingen die met zijn bijzonder verhaal komen, tovenaars nog wel. Voor de Joden zijn ze dubbel ongeloofwaardig, vreemdelingen en tovenaars. Mensen die van ver komen en dan ook nog een andere levensbeschouwing hebben. Toch wel apart dat juist deze magiërs ons het evangelie komen vertellen, niet? Wat kunnen we daarvan leren? Wat wil Matteüs dat zijn lezers wil leren? Wat zou hij willen? We weten dat hij in de eerste plaats de Joden het evangelie, de goede boodschap van Jezus, komt vertellen. De goede boodschap van Jezus' komst. Maar ja, dan moet je toch niet met magiërs aankomen. Magiërs uit een vreemd land. Toch. Want dat is het evangelie. De goede boodschap is universeel. Niet alleen bedoeld voor één klein volkje, maar voor de volken. Het is geen nationalistische boodschap, maar een universele, een multiculturele boodschap. Die hier tot ons komt via magiërs. Mensen die een ander geloof hebben. Dat is schokkend voor de Joden van toen. Dat is ook voor ons alsof we een winkel op de Kapellestraat binnengaan en niet doorhebben dat de glazen schuifdeuren nog niet open zijn. Het antwoord op de vraag, wat kunnen wij van deze Bijbelwoorden leren, ligt denk ik voor het oprapen. We mogen ons laten verrassen. En ja, dat is soms schokkend. Schokkend, ook voor mij. En die rechtvaardige koning, over wie gezongen wordt in Psalm 72, die koning die opkomt voor de rechten van armen en verdrukten, die koning is er niet alleen voor ons, niet alleen voor onze armen, maar het rijk van die koning strekt zich uit over de hele aarde. Dat zou maar zo kunnen betekenen dat wij wat moeten inleveren ten bate van die armen en verdrukten in Verwegistan. Vinden we het evangelie dan nog wel een goede boodschap? En toch, Matteüs was een van de leerlingen van Jezus. En wij willen toch ook leerling van Jezus zijn. Dan moeten wij deze goede boodschap ook aanvaarden zoals die op ons toekomt. Zoals die tot ons komt. Jezus is niet gekomen naar deze wereld voor mijn persoonlijk heil, voor mijn persoonlijke gelukzaligheid, om mij te redden van de hel, om mij een happy feeling te geven. Hij komt naar deze wereld om de armen het evangelie te verkondigen. Zo staat het er. Hij komt naar deze wereld om de armen het evangelie te verkondigen. De goede boodschap. En straks zingen we met lied 1001... Zijn woord wil deze wereld omgekeerd. Dat lachen zullen zij die wenen. Dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft. Dat dorst en honger zijn verdwenen. De onvruchtbare zal vruchtbaar zijn. Die geen vader was, zal vader zijn. Mensen zullen andere mensen zijn. De Bierkaai wordt een stad van vrede. Of zoals we net zongen met dat refrein, voor kleine mensen is hij bereikbaar. Hij geeft hoop aan de rechtelozen. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij koopt ze vrij uit het slavenhuis. En wij hier in België, behoren tot de rijksten der aarde. ook als we van een leefloon rond moeten komen. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Hem volgen. Zijn leerling zijn. In zijn voetsporen gaan. Nieuwsgierig zijn naar de verhalen van vreemdelingen. Luisteren naar de ander. Een goed voornemen, toch? Nee, geen goed voornemen. Gewoon doen. Amen.
De woorden en het groot verdoom, die goede zie van goede werken. De ijdelheden op een bouwen troon, de luchtkastelen van de sterken. Al wat Hosa daar geschreven, zag ons woord niet overleven. Hij wiens kracht in onze zwakheid woont, beschaamd over van de sterken. Deze wereld omgekeerd, dat lachen zullen zij die wenen. Dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, dat dorst en honger zijn verdwenen. De onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, die geen vader was zal vader zijn. Mensen zullen andere mensen zijn, de bierkei wordt een stad van vrede. Deze droom het houdt, een vlam die kwijt maar niet zal doven. Wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, al komt de onderste steen boven.